Mag u vanmiddag het woord van de Heere verkondigen zoals we dat als kerk hebben samengevat in zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 18. Wat beleidt u met de woorden opgevaren naar de hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen. En daar ons ten goede is, totdat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan de volleinding van de wereld zoals hij ons beloofd heeft? Christus is echt mens en echt God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest verlaat hij ons nooit meer. Maar als de menselijke natuur niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Beslist niet. Want zijn godheid kan door niets ingesloten worden en is overal tegenwoordig. Daaruit volgt dat deze godheid wel buiten haar aangenomen mensheid is, maar toch ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus? Ten eerste is hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten. Ten tweede hebben wij in hem ons vlees in de hemel, tot een onderpand dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich nemen zal. En ten derde zendt hij ons zijn geest als tegenpand. Door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van gezang 23, vers 2 en vers 3. Gezang 23, het tweede en derde vers is ons antwoord en ons amen op de preek. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij staan vandaag voor de behandeling van zondag 18, dat uitvoerig de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus bespreekt en uitlegt. Heel uitvoerig, mogen we wel zeggen. Dat is opvallend. Als we bijvoorbeeld nog even kijken hoe kort zondag 17 is. Waar de opstanding van onze Heer Jezus Christus is besproken. Dat valt ook wel op als we eens letten op hoe we zelf Pasen bijvoorbeeld, zondag 17. En hemelvaart, zondag 18, beleven en vieren. Zit er erg ver naast als ik veronderstel dat de opstanding van onze Heer Jezus Christus ons meer zegt en meer tot ons spreekt dan dat de hemelvaart dat doet. Hemelvaart lijkt iets persoonlijker voor de Heer Jezus. Daar lijken wij wat minder betrokken bij te zijn. En de hemelvaart heeft natuurlijk ook altijd iets van een afscheid, terwijl kerst en Pasen juist een welkom laten horen. Wij zien de Heer Jezus liever komen dan gaan, zullen we maar zeggen. Toch is dat niet goed. En we willen daar juist naar aanleiding van zondag 18 ook graag ontdekkend mee bezig gaan vanmiddag. Want hemelvaart is net als kerst en als Pasen een echt heilsfeit. Een stap dichter op de weg naar de vervulling van Gods plannen toe. Een stap dichter naar die gemeenschap met God waarnaar wij onderweg zijn. Om eeuwig te wonen in zijn nabijheid en eeuwig te zijn in het licht van God zelf. Hemelvaart is ook een zoveelste bevestiging van de blijde boodschap dat u en ik daar ook zullen mogen wonen. Het is een machtige troost voor verslagen mensen die soms zo wanhopig op zoek kunnen zijn naar zekerheden. En een troost die hen niet door de vingers glipt. Het is met hemelvaart zoals Calvijn in zijn institutie heeft gezegd, namelijk dat het een van de voornaamste stukken van ons geloof is. We leven eruit, om zo te zeggen. We leven uit de zekerheid dat Jezus Christus er al is. En het mag ons elke dag weer tot een rijke vreugde en troost zijn en ons boven alle moeite en zorgen en worstelingen hier op deze aarde en in dit leven uittillen. Ja, als wij Openbaringen 5 lezen, en dat lam zien. Dat daar waardig wordt bevonden om die boekrol aan te nemen en die zeven zegels te openen. Oftewel, om de geschiedenis te onthullen en te beheersen. Gekroond in de hemel, het lam. Jezus Christus, die echt God is en tegelijkertijd een echt en rechtvaardig mens. Het thema voor de preek is de hemelvaart van Jezus Christus. Hij gaat ons vooruit, dat is het eerste, en hij gaat voor ons uit, dat is het tweede. De hemelvaart van Jezus Christus, hij gaat ons vooruit en hij gaat voor ons uit. Ja, we hebben tot nu toe wel een heleboel gezegd gekregen, broeders en zusters, over de waarde en de blijdschap van het heilsfeit van de hemelvaart. Dat is aangestipt, maar we hebben nog niet zoveel antwoorden gekregen. Allereerst bijvoorbeeld niet op de vraag hoe het dan komt dat de catechismus zo uitvoerig over de hemelvaart spreekt. Laten we dan meteen de vraag maar meenemen hoe het dan komt dat die lastige zinnen daar staan uit vraag en antwoord 47 en 48. En dat is een haast mathematische, haast wiskundige methode lijkt het wel. Hè? Alsof de belijdenis ergens mee in gesprek is. Want die vragen die daar gesteld worden, die komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat zijn ergens natuurlijk vragen van gemiddelde catechisanten. Die kunnen dat soort vragen ook stellen hoor, als je ermee bezig bent. Hè, dat de Heer Jezus Christus naar de hemel is opgevaren, dan kunnen ze zomaar vragen. Maar hij heeft toch ook beloofd bij ons te zijn tot aan het einde van de tijd. Hoe zit dat dan? En zo moeilijk zijn die vragen dus ook niet. Zo moeilijk is het ook niet om te begrijpen dat die vragen daar staan. Maar vraag 48 wijst wel in de richting natuurlijk van een bepaald theologisch gesprek. En waar het gaat om die twee naturen. Het is een soort verdediging, lijkt het wel. Alsof de catechismus ergens van wordt beschuldigd en ergens op wordt aangevallen. Nou is dat niet zo. De catechismus zelf, bedoel ik, wordt eigenlijk nergens op aangevallen. Hier. Hè? Want, weet u, de catechismus was er nog niet toen dit soort vragen speelden. Maar het is wel zo dat de catechismus is geschreven juist met het oog op zondag 18. In de tijd dus vlak voordat dit leerboekje is ontstaan, speelde discussie over die twee naturen, hè, de godheid en de mensheid van de Heer Jezus, heel hoog op. Er zat een heleboel aan vast. Er kwam ook een heleboel in mee. De leer van het avondmaal bijvoorbeeld. Was een centraal thema op dit punt. Hè. Kun je Jezus Christus echt eten? Is het brood echt zijn vlees? Is de wijn echt zijn bloed? Tuurlijk niet, zeiden de Calvinisten. Jezus Christus die is in de hemel, die kan je hier op aarde niet eten. Dat is een mens, heel ver weg in de troon van God. Hij is hier niet meer. En dat geloven u en ik, als het goed is, nog. Maar bepaalde Luthersen die zeiden dat je Jezus Christus wel kon eten en drinken. Omdat ook de mens Jezus Christus alom tegenwoordig is. Overal en altijd aanwezig is dus. Net als God. Nou, daar zouden we vanuit de geschiedenis natuurlijk een heleboel meer over kunnen zeggen. Maar dat punt, dat wilde ik even aanroeren, dat speelde dus heel hoog op in die tijd. Ook aan de universiteit in Heidelberg. De ene hoogleraar stond daar tegenover de andere hoogleraar. Wat dat betekent en hoe dat zijn effect heeft op de kerk, daar weten we alles van. En daar moest dus een beslissing komen. En er moest een uitspraak gedaan worden. En die uitspraak, die vindt u nou hier, in zondag 18. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Heidelbergse catechismus zijn ontstaan dankt aan die discussie en dat we vandaag niet eens een catechismus gehad zouden hebben als de leer over de twee naturen van Jezus Christus de meningen in die tijd niet zo verdeeld had. Ze waren wel gedwongen om dat vast te leggen. En dat verklaart dan meteen ook wel natuurlijk waarom de catechismus hier nou zo uitvoerig is. En waarom ze die wat moeilijke vraag van vraag 48 heeft moeten stellen. Als Jezus Christus in de hemel is. En als de Heer Jezus als mens, hè, dus niet overal altijd aanwezig is. Alom tegenwoordig, maar beperkt, begrensd in de hemel. Hoe kan de Heer Jezus dan toch één persoon zijn? En hoe kan je dan toch van die Heer Jezus zeggen, ja, dat hij tegelijkertijd echt God is en altijd bij ons is? Want God is toch altijd overal. God is altijd en overal, ja. Altijd overal. Dat is heerlijk om te weten. En dan begrijpen we denk ik ook wel waarom het nou zo'n vernedering is geweest. Dat Heer Jezus Christus mens is geworden. Zo beperkt. Zo begrensd. Zo stoffelijk. Wat eten nodig, drinken nodig, wat slaap nodig. Echt mens, zoals u en ik dat zijn. En nou zal ik dat natuurlijk niet kunnen verklaren. Ik zal van die twee naturen van Jezus Christus niet alles kunnen begrijpen. Maar ik zal om mijn eigen levensheil, dat mens zijn, dat echt en waarachtig mens zijn, in die beperking en in die zwakheden en in die behoeften, nooit opgeven. Nooit. Want juist de wetenschap dat er een mens bij God is aangekomen, toen Jezus Christus omhoog voer, juist dat geeft mij die onuitsprekelijke troost dat ik me er nu al op verheugen mag, daar ook eens te mogen wonen. Juist dat is mijn hoop en mijn anker. Dat ik hier vandaag niet voor niks worstel om heilig te leven en God alles alleen de eer te geven in alles en te gehoorzamen. Wat een strijd is dat niet. Wat een aangevochten leven is dat niet. Je kunt geen stap doen. En ergens in terechtkomen of je ervaart het ook meteen. Dat je christen bent en dat je keuzes moet maken. Hoe jong je ook bent, maar je zult je leven lang ondervinden dat de duivel je geen dag met rust laat. En waar doe je het voor? Wat bereik je ermee? Dat is vaak zo onzichtbaar nog. Dat is zo'n zaak van geloven. Als het bewijs van de dingen die je nog niet ziet. Ja, dat je er wel bij had willen staan, is het niet? In dat kringetje discipelen. Toen deze Jezus voor hun ogen opvoer naar de hemel. Er wordt tegenwoordig wel beweerd dat we de hemelvaart moeten opvatten als een soort van metafoor. Hè? Dat het niet echt gebeurd is dus. Dat is geen historisch feit, zeggen ze dan. Maar gemeente, uw en mijn eeuwig zalig leven hangt daarvan af. Dat is geen papieren zaak. Nee, dat is een zaak van ons dagelijks leven en geloven. Als u aan het stofzuigen bent, broeders en zusters. Of als u aan het strijken bent. Al die gedachten over het gezin en de kerk. Ik heb me wel eens laten vertellen, dat zijn momenten dat je goed kunt nadenken. Dat zult u dan wel herkennen. En dat zijn momenten dat je zo kunt nadenken over het gezin en de kerk. En ja, dan komt de toekomst op je af en dat speelt door je hoofd. En u denkt misschien aan de discussies, hè, de vele discussies die je soms ook hebt in je gezin. Of u denkt aan het stille verdriet van een van de kinderen die zo graag mee wil doen met de rest. Maar u moet om Christus wil wel uitleggen dat er nu eenmaal een stukje lijden van ons wordt gevraagd. Of als u denkt aan andere offers, hè, die u brengt en aan het verdriet dat u meedraagt. Juist vanwege uw geloof. Dan is die hemelvaart van onze Heer Jezus Christus zo'n geweldige troost en zo'n vaste zekerheid dat u het allemaal niet voor niks doet. Waarom? Omdat die hemelvaart niet losstaat van uw eeuwige zaligheid. Ik zei de vorige keer al dat de Heer Jezus Christus hier op aarde niks voor zichzelf heeft gedaan. Hij werd niet geboren voor zichzelf. Hij stierf niet voor zichzelf. En hij stond niet voor zichzelf op uit de dood. Hij deed dat voor ons. Zo is het ook met de hemelvaart. Dat is een mijlpaal in ons leven. Eén van de hoogtepunten van het leven van ons als christenen. Want er is toch een verlossingsplan. En er is toch een verlossingswerk waar God in Christus mee bezig is. Er is toch een doel. Wij zijn toch ergens onderweg naartoe, broeders en zusters. En dat doel, dat heeft Christus ons heel duidelijk bekendgemaakt ook. Dat doel is namelijk niet minder dan dat u en ik straks eeuwig met God samenwonen. Het doel is dat deze aarde in de hemel wordt opgenomen en wij als kerk van Jezus Christus en als volk van God voor eeuwig in dat stralend licht mogen wonen. En dat de herders in het veld van Efrata omscheen. Dat is het doel. Daar is God naartoe onderweg, vanaf de schepping al. Dat is een wat moeilijk punt voor ons misschien, dat God al vanaf de schepping naar dat doel onderweg is. Wij leven en wij denken misschien nog wel eens wat met de veronderstelling dat er op aarde niks veranderd zou zijn als die akelige zonde maar niet was gebeurd. En dat wij nog steeds in het paradijs hadden gewoond, nergens naartoe onderweg zouden zijn als we maar met onze gedachten en onze handen waren afgebleven van wat God nadrukkelijk verboden had aan te raken. Maar als wij zo denken, gemeente, ja, dan wordt kerst de vreugde van de komst van de Heer Jezus die zeg maar de kloof tussen God en ons dicht, zodat wij weer verder kunnen. Dat is niet zo. En je hoeft ook niet eens zo heel erg geleerd zijn om dat te kunnen begrijpen. Want de verwoestende doorwerking van de zonde is er nog altijd. In ons eigen leven is die te zien. In het grote leven van het wereldbeeld natuurlijk ook maar al te duidelijk. En Paulus zegt dat heel de schepping reikhalzend uitkijkt naar dat moment. Dat de heerlijkheid over Gods kinderen openbaar zal worden. En in 2 Petrus 3 staat dat de elementen door vuur zullen vergaan. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen zullen worden. En terwijl in Openbaring 21 een heilige stad uit de hemel neerdaalt. En er een stem klinkt die zegt: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Daar zijn wij naartoe onderweg. Dat is bestemmingsplan, om zo te zeggen. Dat was ook al vanaf het moment dat de Heer met de schepping begon. En nog voor de zondeval was dat al zo. Daar wilde hij heen. Naar dat eeuwig, naar dat heel dicht bij elkaar wonen van God en mensen samen. En nou is de zaak dat u en ik daar zonder Jezus Christus nooit kunnen zijn. God die zal dat doel wel bereiken en bewerken. Wat zou hem tegen kunnen houden is niet. Maar u en ik zullen zonder Jezus Christus die stad niet kunnen betreden en bewonen. En niet alleen u en ik vanmiddag zijn daarvan uitgesloten zonder Jezus Christus. Maar die straten van het nieuwe Jeruzalem, die zouden er verlaten en doodstil bij liggen. Omdat er niet één welkom geheten zou kunnen worden. Want er is niemand die voor God rechtvaardig is. Zelfs niet één. Er is geen menselijk wezen dat daar vrij en onbekommerd over straat zou kunnen gaan, want het zou de heiligheid van Gods stad en de heiligheid en de heerlijkheid van Gods wezen tarten en onteren als u en ik en anderen daar rond zouden wandelen met onze zonden en onze vuile kleren. En dan kom je dus voor de bekende vraag te staan: kom ik er ooit? En hoe kom ik er dan? En is er voor mij dan wel plaats? En hoe zeker ben ik daar dan van? Want dat deze wereld bezig is te verdwijnen, daar is geen twijfel over mogelijk. Alles kraakt en kreunt onder het gewicht van een mens voor wie het bestuur volledig uit de hand gelopen is. En het oordeel en de hitte van dat oordeel kun je van tijd tot tijd, om zo te zeggen, ook haast wel voelen. In alle ellende en rampspoed om je heen. Maar dan, waar blijf ik dan? Waar blijft de mens die van God is afgevallen dan en van God vervreemd is? Waar is de boodschap dat de mens en God samen kunnen zijn? Nou, die boodschap die ligt hier, in zondag 18, in het evangelie van de hemelvaart. En dan mag je gemeente die lijnen dus ook gewoon doortrekken. De lijn van het kruis naar de hemelvaart. Want hij stierf voor mij. Hij droeg die vloek voor mij. Hij werd door God verlaten en in een graf gelegd. Jezus Christus betaalde de schuld en Jezus Christus verzoent mij met God. Ben ik daar zeker van? Ja, heel erg zeker. Het is volbracht, riep hij toch? Het werd ook inderdaad weer licht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo stierf hij. En zo werd hij begraven. Oké, dan is het dus nu weer goed. Ik ben verzoend met God, maar mijn lichaam dan? Waar blijft dat dan? Want nu ook dat staat op. En die tong die kan weer loven. En die benen die kunnen weer dragen. En dat lichaam dat is weer een priesterlijk lichaam. En een koninklijke gestalte die bij God welkom is. Kijk maar mee, hè. Kijk naar dat open graf. Maar daar staat dat lichaam op. Ik ben er weer, hè? De preek van vorige week. En kijk dan naar de hemelvaart. Want daar gaat dat lichaam. Dat gaat op. Naar God. In hem ga ik naar God toe. Daar gaat dat vlees van mij. Dat verheerlijkte lichaam van mij. Dat ik in hem heb. Naar Vader toe. Ik heb deze week al zo vaak gezegd. Ik doe het nog maar een keer. Zo Christus, zo ik. En zo ik, zo Christus. Want om mij is hij mens geworden. En om mij is hij als mens opgevaren naar de hemel. En werd hij daar verwelkomd en gekroond. In hem is Psalm 8 in vervulling gegaan. Om met God te regeren. En dat verlossingsplan af te maken. Nou, daar spreekt natuurlijk ook zondag 19 nog van. Hè? En zondag 20 tot en met 22 gaat erover. Dat gaat ook over de vraag hoe ik hier op aarde dan nog verder moet. Hè? Tijdens de verdrukkingen dan. Waar ik de moed en de volharding dan vandaan haal om dat te blijven zien. Daarop te hopen en ga zo maar door. Die trooster die hier op aarde werkte, de Heilige Geest, zondag 20. Dat is hier natuurlijk allemaal nog niet aan de orde. Maar begrijpt u gemeente hoe die hemelvaart van Jezus Christus u en mij verzekert dat ook ik daar zal zijn. Omdat de eerste voetstappen van een echt rechtvaardig mens het Jeruzalem boven al betreden hebben. Ik las ergens, ons hoofd is boven water. Nu zal het lichaam niet verdrinken. En zo is het ook. Toch is het nog rijker. Nog meer adembenemend. In Jezus Christus wandelt daar het lichaam van de mens. Die verheerlijkte mens. Die herstelde mens. In Gods tegenwoordigheid. Hij is ons vooruit gegaan. Zijn hemelvaart is onze troost. Dat ook ik eens zal wonen. Onder het oog van de Almachtige. Wat dat open graf mij al vertelde. Dat wordt bevestigd door de Christus die ten hemel gaat. Ik ben er weer. En ik mag leven in de tegenwoordigheid van God. Ik mag mee in de geschiedenis naar wat God zich ten doel heeft gesteld. Ik. Ook ik. Dit mijn vlees. Dat mag wandelen op die straten van goud. En die stad waar God koning van is. Ook ik. En ook mijn geest zal vol zijn van de glorie van mijn God. En als ik dus sta te strijken. Of als ik aan de werkbank sta. Of ik ben met andere dagelijkse dingen bezig. Dan denk ik tot mijn troost aan het heilsfeit van hemelvaart. Want ik doe dat niet nutteloos. En ik bid en ik zorg niet nutteloos. En ik leer mijn kinderen niet voor niks afstand tot de wereld te bewaren. En ik ga ze daarin ook niet voor niks voor. Ik ben niet zomaar lid van de gemeente. Ik hoor bij dat volk, bij de gemeente van deze Jezus Christus. En ik weet het. Zijn lichaam is daar. Dus kom ik er ook. Want heeft hij dat niet zelf gevraagd? Vader, ik wil dat zij zullen zijn waar ik ook ben. En het tweede, hij gaat voor ons uit. Ja, als je door het geloof mag zeggen, gemeente, ik ben van de Heer Jezus Christus. Dan mag je dus om zo te zeggen, bij al die heilsfeiten, kerst, Goede Vrijdag, en Pasen, Hemelvaart, heel gespannen opletten wat er met hem gebeurt. Wat er met mijn Heer Jezus Christus gebeurt. Omdat wat hij doet, in mijn plaats gedaan wordt. En voor mij uitgedaan wordt. Ik zal hem volgen in alles wat hij gedaan heeft. Uitgezonderd Golgotha. Kijk, en dat heet nou verlossing. Dat is nou die troost. Van wat er in de schrift staat. Dat ik alles in hem heb. En de troost van het maar wij zien Jezus. En de troost van het zou ik mijn vader er niet bij kunnen roepen. Alles heb ik in hem. Zelfs mijn lichaam. Mijn vlees heb ik in hem in de hemel. En dat is dat ten tweede natuurlijk van antwoord 49. En daar hebben we ons dan tot nu toe vooral even mee bezig gehouden. Hij is voor de ogen van zijn discipelen opgevaren. Waarom? Omdat ze het moesten zien. Omdat ze het moesten onthouden. Omdat ze het moesten doorvertellen aan u en aan mij. Want dat is voor ons in alle moeite en ellende van levensbelang. Ik heb een heiland die leeft bij de Vader. Ik heb een heiland die mens is geworden. De tweede Adam die nu al met God mag wandelen in het licht van de eeuwige dag. En zo is hemelvaart dus ook echt een hele grote stap vooruit in de heilsgeschiedenis. Want Adam leeft weer bij God in de gemeenschap met zijn Schepper. Ja, dan is er natuurlijk nog meer. Want Jezus Christus leeft niet alleen maar bij God als een belofte dat ik er ook welkom zal zijn. Maar hij is daar, zoals de catechismus dat in antwoord 46 zegt, hij is daar ons ten goede. Wat hij daar in de hemel doet, hè, hoe de Heer Jezus ons ten goede is, dat leest u in het ten eerste en het ten derde van antwoord 49. Namelijk dat hij voor ons pleit en dat hij ons zijn geest zendt. En dan moeten we daar natuurlijk vanmiddag niet alles over zeggen, want dat wordt in zondag 19 nog weer verder uitgewerkt. Hè, wanneer we het mogen hebben over de belijdenis dat hij aan de rechterhand van God zit. Maar laten we ons dan beperken tot het pleiten. Dan nemen we zo, de Heer wil volgende week, die gave van de geest wat uitvoeriger op. Nou, er is zoveel te zeggen. Zoveel te zeggen over wat de Heer Jezus in de hemel voor ons doet. Dat we ons wel moeten beperken vanmiddag tot het feit van de hemelvaart zelf. Hè, om duidelijk te maken waarom de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En waarom dat voor ons hier op aarde alleen maar tot een rijke winst en een hele diepe troost kan zijn. En zoals hij dat zelf ook natuurlijk aan zijn discipelen duidelijk heeft gemaakt in Johannes 14 tot en met 16. En hij pleit dus voor ons. Dat is een van de dingen die de Heer Jezus voor ons doet. Wat is dat? Wat betekent dat dan dat de Heer Jezus voor ons pleit? Dat is kort gezegd dit, gemeente. Dat de Heer Jezus als onze koning en heiland met ons meebidt. En dat hij met ons meevoelt. En dat hij met ons meevecht. En dat hij met heel zijn macht en zijn majesteit zijn gemeente in het oordeel dat over deze wereld gaat, bij elkaar houdt en vooruit gaat. We hebben waarschijnlijk in ons geloofsleven vaak het gevoel dat wij zo alleen staan. En dat komt omdat wij wel het oordeel over deze wereld zien en voelen en ervaren, maar niet zien hoe de Heer Jezus in de hemel voor ons bezig is. Tuurlijk, we merken aan de gaven die hij geeft dat er een Heer is. Maar we hebben toch ook vaak het gevoel dat we in de strijd die we voeren op onszelf zijn aangewezen. En dat lijkt steeds erger te worden, meer eenzaamheid op te leveren naarmate dat oordeel strenger wordt. Ik bedoel dit. Wij leven in een tijd die de Bijbel de eindtijd noemt. En met dat de zonde toeneemt en het leven om ons heen steeds goddelozer wordt, neemt ook de toorn, de boosheid van God toe. God die de mensen steeds meer aan zichzelf over laat. Als God zijn hand terugtrekt, broeders en zusters, over en van een samenleving. En als God de mens aan zichzelf en aan zijn eigen lusten en verlangens overgeeft, dan breekt de zonde door. En met de zonde ook de ellende. Zou u er graag op willen wijzen dat wat er gebeurt op aarde in de Bijbel door God ook voorspeld wordt. Daar hoeven we, als we de Bijbel kennen, ook niet zo verbaasd of verbijsterd van te zijn. En wij moeten niet denken dat het oordeel van God straks pas komt. Alsof er vandaag niets van dat oordeel te merken valt. De Schrift spreekt daar heel anders over. En de gelovige staat er ook niet buiten, alsof hij met dat oordeel niets te maken heeft. Ik wijs u alleen maar even op 1 Petrus 4, vers 17. Daar staat dit. Want het is nu de tijd dat het oordeel, het is nu de tijd, hè? Het is nu de tijd dat het oordeel begint. Ja, dan zou u denken, ja, bij al die ongelovigen en die Mohammedanen en zo, maar dat is dus niet zo, hè. Het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het bij ons begint, zegt Petrus dan. Wat zal dan het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En als de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Gemeente, wij leven in de brandhaard van Gods oordeel, die allereerst zijn eigen huis zuivert. Van de troon gaan bliksemstralen en donderslagen uit, zo heeft Johannes gezien. En in heel die brandhaard van de zonde en de wetteloosheid en de kilheid en de dood en dat oordeel van God, in heel die brandhaard leeft een kleine gemeente van mensen, ja, die zelf zo hun zonden hebben. Mensen als u en ik, die ternauwernood gered zullen worden. Ternauwernood. Als een brandhout uit het vuur gerukt. Als we naar Syrië kijken. Dan zien we, behalve die diepe armoe en die stille ellende van die mensen daar, ook dat God niet altijd spaart. En dat hij niet altijd zijn hand terughoudt. En als we naar China kijken, en we letten op die gemeente, hè, die samen met haar voorganger ontvoerd is, u zult er ongetwijfeld van gelezen hebben, dan zien we de gemeente lijden onder al het geweld van de zonde en de haat tegen God en zijn gezalfde. En waar blijven u en ik dan? Waar blijven u en ik dan in al dat geweld? Wie neemt het voor ons op? Want wij kunnen onszelf niet beschermen. En dan kunnen we zeggen, maar we hebben ons lichaam in de hemel. En dat is ook zo, dat is ook een onuitsprekelijke troost. Maar het is nog rijker. Het gaat nog verder. Want Christus weet waar we wonen. En Christus ziet de bliksems van de troon van God uitgaan. En de Heer Jezus ziet zwakke en kleine gemeentes buigen en wankelen onder al dat geweld van de Satan. En hij ziet dat beest tekeer gaan. En hij ziet, om zo te zeggen, hoe God zijn engelen nog inhoudt. Om niet met hemelse majesteit deze goddeloze wereld met vuur te verbranden. En in die vijandschap en in dat oorlogsvuur pleit hij voor ons, zoals Mozes ooit pleitte voor het volk Israël. En weet u, Mozes had niks aan te bieden. Maar wij hebben een betere middelaar dan Mozes in de hemel. Jezus Christus, de tweede Adam, Gods eigen zoon, die smeekt en die pleit en die zijn vader herinnert aan al zijn plannen en beloften, die voor ons instaat en voor ons gaat staan. En waar Mozes moest vragen, ach Heere, delg mij dan maar uit het boek des levens. En hij werd afgewezen. Want God zei, nee Mozes, wie zondig die delg ik uit het boek des levens. Daar staat de zoon. En die zegt, maar ik ben uitgedelgd, o God, uit uw boek van het leven. Ik ben weggenageld aan dat vloekhout. En hen kocht ik met mijn kostbaar bloed. Zij zijn toch uw volk, o God, dat u zich hebt verworven door het bloed van uw eigen. Ach, spaar hen en bewaar hen. Ik zal hen reinigen en ik zal hen heiligen. Ik zal voor hen uitgaan en ik zal hun tot een rots zijn. Maar spaar mijn bruid, o Vader. We hebben het samen gezongen, toch? Uit Psalm 38. Dat is de toonhoogte. Blijf hen niet in toorn kastijden. Zie hun lijden. Straf hen niet in gramschap, Heer. Hoe werkelijk is dat nog voor ons, gemeente? Dat wij niet zonder de voorspraak van onze Heer Jezus Christus kunnen. En dat het oordeel van God over deze wereld gaat. Hoe werkelijk is dat nog voor ons? Want door alle wetenschap en door al het verstandelijk redeneren kunnen we over van alles met ons verstand een oorzaak en gevolg inzien. Maar kijken we ook nog gelovig om ons heen. En zien we de schriften in vervulling gaan en het oordeel zich ontvouwen als we het hebben over lijden en moeite. En over een samenleving waarin u en ik leven. Een samenleving die zo ver is gevorderd. In al de goddeloosheid en wetteloosheid. Dat het straks een eigen risico gaat worden. Om een kindje te verwachten waarvan al van tevoren vast is komen te staan dat het syndroom van Down heeft. Het was van de week in het nieuws. Hoe dat getest mag gaan worden. Zo vergaat het een samenleving die door God aan zichzelf wordt overgelaten. Er is geen plaats meer voor het zwakke en het hulpbehoevende. Er worden de mensen moordenaars van alles wat niet mee kan komen. Er wordt een plaats ontzicht aan alles wat het leven van het eigen ik in de weg komt te staan. En dan gaat de ene mens over het leven van de andere regeren. Nou, en daar staan u en ik middenin, in die wereld. Daar moeten mensen in trouwen en zwanger in worden en keuzes in maken. Wat gaan jullie straks doen, jongens? Als je bij de zwangerschapscontrole wordt gevraagd of je ook zo'n test wil. We staan in een wereld die onder het oordeel van God steeds meer de kou van de dood en de kille haat van het eigen ik laat zien. Een samenleving waarin het woord van God steeds minder gehoord wordt en de oproep tot een heilig leven steeds minder klinkt. En wie zal ons voor de brandende toren van God bewaren? Wat is mijn leven? Wie zal ons beschermen tegen al die machten die tegen dat leven aanduwen om dat omver te kunnen werpen? Kijk omhoog, want daar is een heiland in de hemel. Die voor zijn kleine kudde pleit. En daar staat het lam als geslacht. Gekroond met heerlijkheid en majesteit. Daar is mijn Jezus. En hij is voor ons uitgegaan. En hij gaat nu voor ons uit. U begrijpt wel, we raken nu de inhoud van zondag 19. Ik hoop dat u net als ik bijna niet kan wachten om het erover te hebben. Vandaag hemelvaart. Boven alle machten, boven die geestelijke strijd, ver boven dat satanisch geweld, daar troont mijn Heer. Daar staat een mens voor God, broeders en zusters. Meer dan Mozes staat daar een mens en hij pleit voor zijn volk. De tweede Adam bidt mee met de rest van zijn nakomelingen, die door het geloof zijn wedergeboren en deel aan hem hebben. Heel onze hoop. Al onze verwachting is op hem gericht. Want zou God zijn eigen zoon niet willen horen? Oh ja, hij zal hem horen. Deze wel. De zoon van Gods welbehagen. Deze Adam wel. Deze middelaar en redder zal die verhoren en horen. En nogmaals, wat ik hier dan op aarde nodig heb, daar spreken we in het vervolg van. Maar wat ik in de hemel nodig heb, dat heb ik. Een pleitbezorger. Die met zijn eigen leven mijn vuile zondaren bestaan heeft losgekocht. Gods eigen zoon. de tweede Adam, die tot mij zegt, wees maar niet bang. En ik blijf voor je bidden. En ik blijf met je meebidden. Ik zie je wel. Ik weet waar je woont. Ik vecht voor jou. En ik smeek voor jou bij God. Ik blijf bij jou. Tot aan het einde van de wereld. En ik zal je als een brandhout uit het oordeelsvuur rukken. Ach, Vader. Ik wil dat waar ik ben, ook mijn schapen zullen zijn. Amen.